met uw geest. Heer, ook uw geest die in Efeze 1 wordt ook aangeduid als een geest van inzicht, een geest van openbaring. Heer, en bid ik, hier zijn we. Heer, en we willen onze harten openen voor u. En bid ook, Heer, dat u met uw geest, Heer, ook uw woord bekrachtigt. Heer, dat als we het woord ook openen, Heer, dat we het mogen begrijpen. Heer, en dat we het niet alleen mogen begrijpen, maar dat ook dat mag bewerken in ons hart, Heer, in ons leven, wat u behaagt. Heer, kom met, daarin ook met kracht, Heer, om uw woord ook te bekrachtigen door de werking van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Ik ben gewoon verrast hoeveel mensen er eigenlijk gewoon vandaag hier zijn in twee diensten. Want ik ben eigenlijk niet anders gewend in mijn leven dan dat ik op opwekking rondwandel. En sinds 2001 komen we al in deze gemeente. Maar volgens mij is dit de eerste keer dat ik met Pinksteren in de VBG ben. Dus ik vind het super tof. Maar ik dacht altijd, ja, iedereen is op opwekking. Maar dat schijnt dan toch niet zo te zijn. Wie is er wel eens geweest op opwekking? Er zijn er wel heel veel die er bekend mee zijn. Pinksterconferentie, Biddinghuizen. Prachtig. Maar het is ook prachtig om hier te zijn. Ik vind het ook mooi om hier te zijn. En ook samen het woord te openen als het gaat om Pinksteren. En als we nadenken over Pinksteren, dan ja, worden we bijna in het woord automatisch toegetrokken naar Handelingen 2. He, de uitstorting van de Heilige Geest. En sowieso in het Nieuwe Testament er zijn tientallen ongelooflijk mooie, ongelooflijk relevante, ongelooflijk krachtige Pinksterpreken zeg maar, te ontlenen aan het Nieuwe Testament. Maar toch wil ik vandaag eigenlijk terug naar het Oude Testament. Daar beginnen. Want Pinksteren, als we daar gewoon ons even wat dieper in verdiepen. Ja, Pinksteren is niet een op zichzelf staand feest, wat er zomaar opeens was. Nee, ook juist met Pinksteren zien we dat God altijd opnieuw laat zien dat hij een God is die zich houdt aan zijn belofte. God houdt zijn woord, God houdt zijn belofte. En ook Pinksteren is een vervulling van een belofte die hij al veel eerder heeft gedaan. We lezen niet voor niks in Handelingen 2, vers 1. In de herziende Statenvertaling staat dat heel mooi vertaald. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. Het is een vervulling. En een vervulling wil in de Bijbel zeggen, het is een definitief nieuwe invulling van iets ouds. Dus er was al iets, maar er komt iets nieuws eigenlijk voor in de plaats. En dat neemt dat volledig over. Dus dat oude is in die zin voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Als er een vervulling plaatsvindt in het Nieuwe Testament. En zo ook met Pinksteren. En die uitstorting is niet alleen maar een belofte die tot uiting komt. Maar juist vanuit het Oude Testament wordt duidelijk dat Pinksteren, ja, dat gaat over de Heilige Geest. Maar Pinksteren gaat ook voor een heel groot deel over het woord. Over de Bijbel. En juist die twee dingen worden eigenlijk heel vaak uit elkaar getrokken. He, we hebben de favoriet zeggen, en dat je kunt er hele kerkdenominaties op categoriseren. Over nee, er moet vooral heel veel nadruk zijn op het woord. We moeten vasthouden aan het woord. Geest prima, maar het gaat om het woord. En aan de andere kant zou je kunnen zeggen van het kerkelijke erf, dan van, ja, oh man, ruimte voor de geest, kom maar, jouw Heilige Geest. Oh, als er maar meer ruimte komt voor de geest. En dat woord, prima, mag ook open. Maar de geest moet het toch doen, jongens. He? Oh, alle ruimte voor de geest. En het wordt heel vaak tegen elkaar uitgespeeld. En dat is een valse tegenstelling. Want woord en geest, dat zullen we juist vandaag zien, ja, dat hoort helemaal bij elkaar. Het is twee kanten van dezelfde medaille. Dat moeten we niet uit elkaar halen. Dat hoort juist bij elkaar. En dat is het niet een beetje woord, een beetje, nee, vol woord en vol geest. Dat is hoe het is bedoeld. Niks apart geest en apart het woord. En dat scheiden we van elkaar. En ja, je hebt nou eenmaal de broeders en zusters die houden meer van bijbelstudie. Nou prima, die zijn van het woord. En zijn meer, die houden meer van, ja, van de verluistering van de geest. En de gaven, die wandelen erin. En dat is vrede en vreugde. En allebei, woord en geest. En je ziet het gewoon bij Pinksteren meteen al. Want de Pinksterpreek van Petrus, nou, dat was kracht van de geest, zou je zeggen. 3000 man tot geloof. En één hoofdstuk verder, Handelingen 3. Weer, Petrus spreekt. Boom, mensen tot geloof. Veel kracht van de geest. Maar het enige wat daar gebeurt, is dat Petrus, lees zijn preken maar na daar, zeg maar. Het enige wat hij doet, is eigenlijk het Oude Testament uitleggen. Het woord. Het is woord en geest op Pinksteren. En we zullen dat nog dieper gaan zien. Het is niet allebei apart. Het is niet of-of. Het is en-en. Nou, daar wil ik maar eens even mee beginnen. Want ook letterlijk heeft het Nieuw Testamentische Pinksterfeest ja ook echt zijn wortels in het Oude Testament. Er ligt een directe relatie bij het ontvangen van de wetgeving van de, bij de berg Sinaï. He, toen het volk uit Egypte kwam, zullen we ook zien, ontvingen ze de wet. Mozes ontving de wet van God bij de berg Sinaï. En daarin ligt een rechtstreeks relatie met het Pinksterfeest. Want het Pinksterfeest, wanneer ontstond dat? Op de eerste dag van het Wekenfeest. He, ook al die Joden in Handelingen 2 tot geloof komen, die waren in Jeruzalem om daar het Wekenfeest te vieren. En als we dan even iets in, ja, duiken in dat Wekenfeest, dan zien we een aantal fascinerende parallellen met het Pinksterfeest. Als eerste het tijdstip. Het Wekenfeest, het gaat over dat de wet wordt ontvangen bij de berg Sinaï. En dat gebeurde 50 dagen na de uittocht uit Egypte. He, dat was het Pesachfeest voor. Pesach vieren we. Man, het volk Israël werd bevrijd uit de slavernij in Egypte en mocht op weg naar het beloofde land. En 50 dagen later, met het Wekenfeest, ontvingen ze van God de wetgeving bij de berg Sinaï. En Pinksteren is ook 50 dagen na Pasen. Pinksteren betekent ook letterlijk Pentakost, Grieks, 50ste dag. Dus dat wil ook zeggen, Pinksteren is niet iets op zichzelf staans, maar is de 50ste dag na Pasen, na Pesach op dat moment. Dat lezen we, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, of in een andere vertaling lees je, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak. Dus dat was het Wekenfeest op dat moment. De eerste Pinksterdag was op dat moment de eerste dag van het Wekenfeest. Zeven weken na de opstanding van Jezus. En waar er een hele rechtstreekse relatie ligt tussen uittocht uit Egypte in het Oude Testament en het ontvangen van de wet bij de berg Sinaï, zo ligt er dus ook een hele rechtstreekse relatie tussen Pasen, Goede Vrijdag en Pasen, kruisiging, opstanding en Pinksteren. Ook dat kun je niet uit elkaar trekken. Er is geen Pinksteren zonder Pasen, zonder Goede Vrijdag. Uiteindelijk is dat een rechtstreekse relatie bij elkaar. 50ste dag, dat is wat Pinksteren is. 50 dagen na Pasen. En Jezus belooft ook zelf dat hij de opgestane Heer, de Geest, zal sturen. En Peter spreekt daar ook over in zijn eerste preek in Handelingen 2. Daar zegt hij ook, ja, deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. En hij dan, die door de rechterhand van de Vader verhoogd is, hij, Jezus, die de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, ja, die heeft de Heilige Geest uitgestort. En dat is wat je nu ziet. En dat is wat je nu hoort. Dus dat tijdstip, die 50 dagen, dat was bij het Wekenfeest zo, dat is bij het Pinksterfeest zo. Maar bij beide feesten was er ook een sfeer van verwachting. God had ook het volk in Exodus opdracht gegeven om zich klaar te maken voor een hele grote gebeurtenis. Dit is in Exodus 19, vers 11. Daar staat bij het aanbreken van de derde dag, geeft dus de Heere God de opdracht, moet het volk gereed zijn. Want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Dus er was onder dat volk daar, dan waren ze bij de berg Sinaï waar aangekomen, een ongelooflijke verwachting. Wow. Over 3 dagen gaat de Heer gewoon zich laten zien. Gaat de Heer gewoon verschijnen op deze berg waar wij nu zijn. En op een vergelijkbare manier had Jezus ook zijn apostelen in Handelingen de opdracht gegeven om naar Jeruzalem te gaan en daar te wachten op de komst van de geest. Handelingen 1 vers 4. En toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Dus ze waren aan het wachten. Dat duurde natuurlijk best lang. En ik kan best voorstellen dat ze zeggen: ja, wanneer komt dat nou? En nu denken we, ja, logisch. Ze wisten natuurlijk van tevoren dat dat waarschijnlijk op de eerste dag van het Wekenfeest zou gebruiken. Want er ligt zo'n mooie parallel. Maar ik vraag me af of zij die parallel ook hadden. Ik denk dat ze af en toe wel Petrus aanstoorden van: Petrus, ben je zeker dat we moeten niet wat doen? We zijn nu al een tijd aan het bidden en vasten. En man, het is nu al 3 weken en het is nu al 4 weken, het is nu al 5 weken en er gebeurt niks. En bidden we wel goed? Petrus, wanneer kunnen we iets verwachten? Want ze waren eensgezind in één aan bidden. Nou, uiteindelijk is daar die verwachting, uiteindelijk is daar die uitstorting. En de derde parallel hè, naast de timing en het verwachten, is dat zowel bij de berg Sinaï, bij het geven van de wet, als op die eerste Pinksterdag, ja, er waren wonderbaarlijke, bovennatuurlijke verschijnselen. En het bijzondere is, er waren heel veel mensen getuigen van. In Exodus 19 weer lezen we, de Sinaï, die was volledig in rook gehuld. Want de Heer was erop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde met geweldig stemgeluid. Het hele volk wat daar vergaderd was, zag het allemaal voor hun ogen gebeuren. Hoe God daar was, hoe God zich manifesteerde bovennatuurlijk, hoe God sprak. En op de eerste Pinksterdag zien we ook die opmerkelijke verschijnselen. Handelingen 2. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen. Die zich als vuurtongen verspreidden op een ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest. En ze begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Zoals hen door de Geest werd ingegeven. In beide gevallen konden alle aanwezigen, hier waren er in ieder geval 120 in de bovenzaal, en er stonden heel veel Joden toe te kijken, wat gebeurt hier allemaal, die dus daarvoor dat wekenfeest aanwezig waren. En die konden al die bovennatuurlijke verschijnselen zelf ook horen en meemaken. En dat vind ik bijzonder, dat je zo duidelijk die parallellen ziet tussen het ene feest en het andere feest, waar het andere feest ook een vervulling is van het ene feest. En dat is natuurlijk wel even nog de vraag om verder in te gaan, van hey, mooi, bijzondere parallellen, maar dat Joodse wekenfeest, wat zegt ons dat dan nog? Moeten wij nog iets, dat is een algemene vraag ook, moeten wij nog iets met de Joodse feesten? Moeten we de Joodse feesten vieren, wordt nog wel eens gevraagd. Nou, ik denk dat we ze zeker niet moeten vieren. Ik denk dat we ze wel mogen vieren. Want je kunt er ongelooflijk veel uit leren. Er zit heel veel rijkdom in de Joodse feesten. Je gaat heel veel meer snappen van de Heer Jezus en wat hij allemaal heeft vervuld als je de Joodse feesten bestudeert. Maar nee, we moeten ze niet vieren. Want ze zijn ook vervuld. Wij hebben Pinksteren in plaats van het wekenfeest. Maar we kunnen nog steeds leren van het wekenfeest. Want het is niet alleen maar een herinnering aan het geven van de wetgeving op de berg Sinaï. Maar het is ook een jaarlijks oogstfeest. Het wekenfeest was een jaarlijks oogstfeest, waarbij onder andere een nieuw graanoffer werd gebracht aan God. En dat was de eerste producten van de nieuwe oogst. De oogst komt op en maar dat is de eerste fase van de nieuwe oogst, de volle oogst. Ja, dat is ook wekenfeest. Het brengen van een offer, van dat wat je van God hebt ontvangen in de oogst. Het was een landbouwcultuur. Werd ook teruggegeven als offer aan de Heer. Werd ook geïnvesteerd, zou je kunnen zeggen, ook in het werk van de tempel. En dat graanoffer, dat spreekt eigenlijk van drie dingen. Het is eigenlijk een offer met drie doelen. De eerste is dankzegging. Gewoon dankzegging aan God. Voor wie hij is, voor wie wij mogen zijn, ook toen als zijn volk en nu als zijn kinderen. Het spreekt van nieuwe toewijding. En het spreekt ook als derde van het vieren van het leven dat God gegeven heeft. Het leven gewoon in ons mensen, maar ook het leven zeg maar in de natuur. Ook graan, dat dan maar weer gewoon groeit en wat weer zorgt voor voedsel. En als zodanig was dat graanoffer ja, ook een afbeelding van op dat moment weer een vernieuwde overgave aan God. Het brengen van dat graanoffer bij het wekenfeest, het was Heer, we brengen dit offer. En het is tegelijkertijd weer een nieuw moment van overgave aan u. Aan uw zorg, hè, dat u ook weer zorgt voor de oogst, maar ook ja, in alles. Ik wil mijn leven toewijden aan u. En van daaruit ook het verlangen naar voortdurende levensvernieuwing. Dus dat gebeurde toen. En die functie heeft het nog steeds. En heel concreet zou je kunnen zeggen, kan vandaag het Pinksterdankoffer, kan ik de vorm hebben van een soort van graanoffer. Ik vind dat geen goedkope link. Ik heb er nog even over nagedacht. Ik vind het een hele mooie link. Ja, dus we gaan er niet naartoe manipuleren, maar we gaan het gewoon gebruiken. Dat is een heel belangrijk onderscheid. Maar dat Pinksterdankoffer, dat kan ook een offer zijn van dankzegging. Het Pinksterdankoffer kan ook een offer zijn van nieuwe toewijding. Het kan ook een offer zijn ja, voor het leven wat God gegeven heeft. Het leven wat je ook juist in hem ontvangen hebt. En dat is het vieren van onze eigen levens, maar ook het vieren van al die jonge levens die hij ons heeft toevertrouwd. En dat doet het mij gewoon zeer. Dat we af en toe dus gewoon peuters en kleuters moeten weigeren in hun eigen samenkomstje. Omdat de groepen vol zitten en omdat we niet meer zalen hebben. Het kan toch niet zo zijn dat als de Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Dat wij moeten zeggen, ja, maar maximaal 30 in die leeftijdsgroep. Want we hebben niet meer zalen. Dus we hebben de diepe overtuiging dat dit de plek is. Ook voor de komende jaar. We zijn veel meer bezig geweest met capaciteit. We geloven dat dit de plek is. We geloven dat er ruimte is om zalen te bouwen. Binnen het gebouw, buiten het gebouw. Daar zijn we druk mee aan het onderzoeken. Maar we weten nu al, het is ook niet ingewikkeld, hoef je geen econoom voor te zijn. Kost wel euro's. He? En dat is ook gewoon de nuchtere vaststelling. Het gaat gewoon geld kosten. Om uiteindelijk de tentpinnen wijder te kunnen uitzetten. Om uiteindelijk meer zalen te kunnen creëren. Om uiteindelijk meer mensen te kunnen ontvangen. Ook kinderen. En dat is wel wat we verlangen. We verlangen ernaar dat we nog zoveel meer mensen mogen ontvangen om in aanraking te brengen met het evangelie. Want wat zijn we dankbaar dat we eigenlijk de oogst meer en meer ook mogen zien. Ik vind het bijzonder, we zitten nog geen 5 jaar in dit gebouw en we zijn verdubbeld. Nou is de focus op aantallen, heb ik 2 weken geleden nog over gepreekt. Hè? Dat is, kan ook heel verkeerd zijn, dus we gaan niet voor aantallen. Maar we hebben wel ervaring, we geloven wel, we proeven wel dat God ook een nieuwe golf op gang brengt. We ontdekken dat eigenlijk de laatste maanden steeds meer en meer mensen gewoon ook op ons pad komen, in de gemeente komen, zonder enige kerkelijke achtergrond. En soms ook zonder dat we er zelf aan te pas komen. Dat God hen zelf hier naartoe stuurt. Nou, dat vinden we fantastisch. Maar dan kan het niet zo zijn dat we uiteindelijk vastlopen aan de grenzen van zaaltjes. Dus we moeten zeggen van, joh, mooi, maar een peuter moet toch maar in deze dienst. Wat natuurlijk niet leuk is voor een peuter. Hoe leuk wij ook zijn, maar toch anders, zeg maar. Dan iets voor peuters en kleuters en tieners. Dus dat Pinkster dankoffer ook vanuit de leiding zien wij ook als een kans. Als er overschot ontstaat, dan kunnen we daar weer in bewegen. En dan geloven we ook dat als wij ruimte hebben, en als wij proberen te leven naar het woord als gemeente, ja, dan zal God blijven toevoegen. Want een gezonde gemeente groeit. Dat is gewoon een wetmatigheid. Dus we hebben geen focus op groei, we hebben een focus op gezondheid. Als wij gezond zijn, dan zullen we verder groeien. En daar willen we graag klaar voor zijn. Goed. Even weer terug naar het wekenfeest. En volgens de huidige Joodse tradities wordt op die eerste dag van het wekenfeest wordt de 10 geboden gelezen, maar ook het Bijbelboek Rut. En daar zit dus weer de nadruk op enerzijds de wetgeving en anderzijds de oogst. Rut is ook echt een oogstboek. En in Joodse gezinnen wordt tijdens het wekenfeest traditioneel veel melkproducten genuttigd. En die melkproducten die symboliseren de Torah. De eerste 5 boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes, wat ook wel wordt omschreven als de wet van Mozes. Die wordt vanwege zijn voedende kracht vergeleken met melk. We hebben soms inmiddels een negatieve associatie met melk, want er is weer een of ander wetenschappelijk onderzoek dat weer zegt dat het slecht is voor je botten of zo. Daarna is het weer goed voor je botten, dus we weten ook niet of melk goed is. Maar ik denk, in het woord staat dat we in ieder geval mogen verlangen naar Gods woord als naar melk. Dat het ons zo mag voeden als dat melk ons kan voeden. 1 Petrus 2 staat het ook. En verlang vurig, zegt Petrus daar, als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Dus ik denk dat melk ergens toch wel goed is. Anders zou dit er gewoon niet zo staan. Dus dit is geen voedingsadvies, begrijp me goed. Maar ik denk dat melk goed is. En wij kennen vaak een andere tekst over melk in het Nieuwe Testament. Dus wij zien het vaak heel negatief. Want melk, ja, dat is voor zuigelingen, dus dat is voor nieuw gelovigen. Maar als volwassen gelovigen, dan moet je meer naar vast voedsel. Dus de preken moeten niet te veel melk zijn, maar er moet ook vast voedsel in zitten. Ook dat is een beetje een valse tegenstelling. Want uiteindelijk, zoals onze oud-voorganger Wim Stogels altijd zo mooi zei, ja, melk, weet je, dat is eigenlijk vooral het horen van het woord. En het vaste voedsel, dat is niet dat ik nog 12 extra Griekse woorden ga uitleggen, zodat het lekker diep is. Vast voedsel is dat we dat woord gaan doen. Het woord toepassen. Dan gaat het beklijven. Dan gaat het je veranderen. Dan gaat het je in beweging zetten. Dat is vooral vast voedsel. Dus laten we vurig, ik vind dat een prachtige aansporing. Laten we vurig als pasgeboren kinderen verlangen naar de zuivere melk van het woord. Dat is wekenfeest. Dat is waar Petrus uiteindelijk aan refereert, aan het wekenfeest, aan het gebruik van melk om de Torah te symboliseren. En als we daar even naar kijken, dan de wetgeving vanaf de berg Sinaï, die momenten daar die er plaatsvinden, wat we allemaal lezen in Exodus, dat wordt eigenlijk wel beschouwd als de meest belangrijke momenten in de Joodse geschiedenis. Want daar gebeurt nogal wat. Daar bij de Sinaï, daar komt God uiteindelijk echt onder zijn volk wonen. En daar bij de Sinaï, ja, daar geeft God daadwerkelijk heel concreet richtlijnen voor hoe het leven is bedoeld. En daar bij de Sinaï sluit God uiteindelijk ook een verbond met zijn volk. We kennen als het oude verbond. God sluit een verbond met zijn volk. Daar opnieuw bij de berg Sinaï. Dus daar gebeurt heel veel. Dat is een hele centrale plek. Dat zie je ook steeds ook in het Oude Testament. Er wordt teruggewezen naar die gebeurtenissen. Als wij denken aan al die profetenboeken, dan denken we zoals, ja, profeten die kijken vooral vooruit, dat zijn zieners. Nou, het overgrote deel van de boeken van de profeten wijzen steeds terug. Ga terug naar dat moment. Ga terug naar dat verbond met God. Ga terug naar die voorschriften uit de Torah. Ga terug. Dat is de primaire boodschap van al die mooie profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel en al die kleine profeten die we hebben. Ga terug. Want daar draait het om. Die wetgeving bij de Sinaï, dat is een soort kernpunt. Een soort kerngebeurtenis. En het is bijzonder, je ziet ook daarin weer heel veel mooie vernieuwings, zou je kunnen zeggen, punten bij het Nieuwtestamentische Pinksterfeest. Daar zien we de vervulling. Want waar bij de berg Sinaï God onder zijn volk kwam wonen, ja, gebeurde bij Pinkster iets wonderbaarlijks. God woont niet langer onder zijn volk, maar God komt in zijn volk wonen. Wat een mega shift was dat. Het Oude Testament, de Heilige Geest was er. Ik bedoel, vanaf Genesis 1 komen we hem tegen. Hij was er, hij was actief. Hij kwam soms over mensen. Hè, ook een speciale zalving, in speciale posities, koningen, profeten. Maar met Pinksteren, ja, kwam de Geest in ons wonen. Dat is een mega verandering. Mega groot. Wat een ultieme vervulling. Zouden we dan terug willen naar de viering van het Joodse feest in de oude setting? Zouden we terug willen naar het oude verbond? Nee. Ik wil niet dat de geest ergens onder ons beweegt. Ik wil dat de geest in mij beweegt. Dat is de vervulling van het wekenfeest. En God maakt daar bij de berg Sinaï zijn wil bekend door middel van de wetgeving. Maar de Heilige Geest legt Gods woord in ons hart. We zullen nog een tekst over lezen. En God sluit een verbond bij de berg Sinaï. En de Heilige Geest is juist de bevestiging van het nieuwe verbond met de Heer Jezus. De Heilige Geest is ook de verzegeling juist van dat nieuwe verbond in Jezus. In zijn bloed, zoals Jezus dat zelf noemt, bij de instelling van het avondmaal. En het bijzondere, dat dit zou gaan gebeuren, was ook allemaal al voorspeld. Dat de Geest niet langer onder de mensen zou wonen, maar in de mensen zou komen. Ja, dat was al lang de verwachting dat het zou gebeuren. De profeten spreken daarover. Ezekiel, Jeremia, Joël. Ik heb de eerste tekst is Jeremia. Misschien wel een bekend vers, hoofdstuk 31, vers 32. Daar zegt Jeremia, maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. En in Ezekiel 11, vers 19 zien we dat het hier gaat om Gods geest in ons hart. Ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, de Heilige Geest. En ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven. Weet je, als we denken aan Pinksteren, aan Pinksterfeest, dan is dit niet de eerste associatie. Gods levenswet, de wet van de berg Sinaï, is niet het eerste waar we aan denken bij Pinksteren. Bij Pinksteren denken we uitstorting van de geest. Oh man, waar de geest van de Heer is, maakt die mensen vrij. Dus Pinksteren is vrijheid, Pinksteren is kracht, Pinksteren is gaaf van de geest, Pinksteren is vrucht van de geest, Pinksteren is, wow, Heilige Geest gaat het doen. Weet je, dat is allemaal waar, maar dat is allemaal wel een soort van erbij. Als eerste is Pinksteren dat het woord, zeg maar, in ons binnenste komt. Dat de Heilige Geest het woord in ons binnenste wil uitwerken. Dat is de primaire vervulling die Pinksteren brengt. En het andere, dat hoort er vol bij. Ik vind het fantastisch, gaaf van de geest. Ik vind het fantastisch, de kracht van de geest. Ik vind het mooi dat de geest ook in mij die vrucht meer en meer wil uitwerken. En man, wat is het irritant dat een levenslang proces is, of niet? Ik wou dat er op een gegeven moment een punt is dat ik kan zeggen van, nou, check, vrucht van de geest, helemaal tot uiting gekomen. Vanaf nu is dat dus geen enkel issue meer, maar het is gewoon klaar. En ik vind het soms klaar is. Maar ja, dan heb ik een gesprek met mijn vrouw. En dan merk ik dat het toch nog werk aan de winkel is, ook op dat gebied. Ja. Maar wij denken bij Pinksteren, ja, uitstorting, vrijheid, vreugde, leven. Bijzondere geestelijke gaven. En ja, dat hoort er allemaal bij. Maar het Oude en Nieuwe Testament vormen altijd een eenheid. En juist door de kennis van het Oude Testament kunnen we het Nieuwe Testament pas beter begrijpen. En dus moeten we snappen, het belangrijkste aspect van Pinksteren is eigenlijk Jeremia 31. Het belangrijkste aspect van Pinksteren is dat die wet in ons binnenste tot uiting komt. We hoeven niet langer uit eigen kracht maar te proberen te voldoen aan de richtlijnen van God. En oh, wat proberen we dat nog vaak. Oh, wat sluipt er nog zo makkelijk religie in ons leven, toch? Dat we toch maar weer proberen om op eigen kracht te voldoen aan hoe God het heeft bedoeld. En dat kan niet. Dat gaat je gewoon niet lukken. Het gaat niet werken. Het moet niet. Het mag niet, zou ik bijna zeggen. Het is een doodlopende weg om uit eigen kracht te proberen te voldoen aan het woord van God. En het hoeft ook niet meer. Uiteindelijk, dat kruis staat hier niet voor niks. Jezus is gestorven voor eens en voor altijd, is opgestaan voor al ons afwijken van diezelfde wet. Wat we al hebben afgeweken, wat we nog zullen afwijken, Jezus is ervoor gestorven, die schuld is al betaald. En wij kunnen niet uit eigen kracht proberen om maar te voldoen aan de richtlijnen van God. Dus we moeten mee stoppen. Want dat is religie. En God is een God van relatie. Hij wil het door zijn geest in ons binnenste uitwerken. En dus is het heel belangrijk dat we daar de geest ook ruimte voor geven. En die ruimte geven begint ook gewoon bij het woord. Want de geest wil heel veel doen. Dat zie je in de eerste preek van Petrus in Handelingen. Door het woord. De geest heeft het meeste in mijn leven bewerkt. Door het woord. Dus dat woord, ja, dat mag heel veel open. Maar bij het openen van het woord mogen we elke keer opnieuw bidden. O Heilige Geest, help me om te begrijpen. Heilige Geest, help me om het toe te passen uiteindelijk op een goede manier nu, in 2016. Heilige Geest, laat me zien waar mijn leven nog afwijkt. En laat me zien, ja, hoe ik ook in uw kracht uiteindelijk de stappen kan zetten om mijn leven meer en meer in overeenstemming te brengen met het woord. Heilige Geest, doet u het in mij. Want ik kan dat niet. Het is woord en geest. En ik merk dat de geest, ook als hij me wil gebruiken, bijna eigenlijk alleen maar gebruikt in de levens van mensen, via dat wat ik zelf ook al uiteindelijk in het woord, via het woord als voeding tot me heb genomen. Dus hoe meer wij gevoed zijn met het woord, hoe meer de Heilige Geest daaruit kan putten. Ook in relaties met mensen, ook als we bidden voor mensen. Ook als ik zelf het allemaal af en toe even niet meer zie. Dan is het zo vaak dat de geest me uiteindelijk wijst op een woord wat al lang in mijn systeem zit. En wat Jezus zegt, Arjan, denk nog eens aan die tekst. En dan komt die tekst naar boven. En dan komt die tekst tot leven. En dan verandert het perspectief. Oh, de geest wil zoveel doen. Maar hij doet het bijna nooit buiten het woord om. Het woord is soms moeilijk. Bid dat de Heilige Geest je het inzicht geeft wat je nodig hebt om te begrijpen wat jij op dat moment hebt te begrijpen. Hij wil het doen. Dus het is ook goed om elke dag uiteindelijk wel te bidden. Ik probeer dat niet te vergeten. Elke dag te bidden dat ik mezelf stel onder het gezag van de Heer Jezus. Maar dat ik ook elke dag opnieuw de geest de ruimte geef om te spreken in mijn leven. Dat ik hem de ruimte geef uiteindelijk om gewoon dat woord ook tot leven te brengen in mijn hart. Want ons hart is arglistig. En zal zomaar weer de andere kant op willen fietsen. We hebben het zo nodig, het spreken van de geest. Als we het woord openen. Maar we moeten niet verwachten dat als deze dicht blijft in ons leven, dat de geest los daarvan, ja, dat wel ook even, en dan dus maar andere wegen zoekt om te spreken, en dus op een andere manier. Hij gaat zo weinig buiten het woord om. Dus wil je meer van de geest? Open het woord. Het is niet een typische Pinksterpreek, ik weet het, maar het is wel wat uit dat wekenfeest, uit die Pinksterdag, tot ons komt. Het zijn de waarheden uiteindelijk die God in ons binnenste wil branden over wie hij zelf is. God wil door zijn geest zoveel van de waarheid die hij openbaart over zichzelf inprenten in ons hart. Hij wil de waarheid over wie we zelf zijn diep inbranden in onze ziel. Dat wij vanuit het woord meer en meer mogen snappen wat onze positie is die we hebben in Christus. Wat onze identiteit is in Christus. Wat onze autoriteit is in Christus. Hij wil het allemaal verstevigen door het werk van de geest. Maar de bron is het woord. En hij wil ons ook de waarheid laten zien over al die levensprincipes. Dan zeg je, oh, als je je leven zo toch in zou delen. Op basis van de principes van het woord. Het zou zoveel vrucht dragen. Voor jezelf, voor je eigen leven, voor je gezin, voor de mensen die dicht om je heen. En ik heb mijn geest in jou uitgestort om het mogelijk te maken om dat leven te leven. Niet omdat God ons wil pesten met levensprincipes. Omdat hij zo diep van ons houdt. Omdat hij het beste voor ons ogen heeft. En omdat hij dus zegt, joh, ik heb daadwerkelijk heel veel mooie principes voor jou. En ik wil ze door mijn geest tot leven brengen in jouw hart, in jouw ziel. Open je hart voor mij. Open je hart voor mijn geest. En als je dat nog ingewikkeld vindt, ook dat zoeken. En als je zegt, van, ik worstel wel, wat moet je nou met ook de wet, zeg maar. Dan wil ik nog even wijzen op een heel mooi boekje wat heel recent is verschenen. Het ultieme doel van de Torah. Het is geschreven door 3 Israëlische Messias beleidende Joden. Dit is ook als je een allergie hebt voor dikke boeken. Allergie voor dikke boeken. 50 bladzijden. €5 te koop in de boekshop naar de dienst. Maar daar wordt ook ongelooflijk helder uitgelegd. Hey, de functie van de wet, de Torah. Maar ook hoe wij ons daar nu naartoe mogen verhouden. Dus ik wil er iets meer over lezen. Sterke aanrager te krijgen in de boekshop. Altijd lastig, hè? Zo'n reclameblok tussendoor. Dan raak ik mijn eigen lijnen kwijt. Want het is een zoektocht. Hè? Hoe verhouden we ons tot ook het Oude Testament? Want het Oude Testament is ons zoveel te leren. Nog even terug naar Jeremia 31, Oude Testament. Prachtig. Daar zegt Jeremia, het is goed om even ook een ander accent daarin te leggen. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Het is heel belangrijk om te beseffen, dit is allereerst een belofte aan de Joden, aan het Joodse volk. Daar is de tekst klip en klaar over. En de vervulling van die belofte zien we ook, Handelingen 2, vindt ook plaats gewoon volledig onder de Joden. De uitstorting op de Pinksterdag op het Wekenfeest is onder de Joden. Het is een belofte voor de Joden. Zij zijn als eerste volk van God. En het blijft altijd weer belangrijk om dat te beseffen, om dat ook te bespreken, zeg maar, om dat te respecteren en ook daarvoor te blijven bidden, daarom te blijven bidden voor het Joodse volk. Zij zijn als eerste volk van God. En het is dan heerlijk dat we een paar hoofdstukken verder in Handelingen zien, wow, maar wacht even, de Heilige Geest, die koopt ook in ons als heidenen, als gelovigen uit de heidenen wonen. De Geest is ook voor ons, ook in ons. Dat had de profeet Joël ook al voor zegt, dat de geest uiteindelijk zal worden uitgestort over alle vlees. Maar daar zien we het daadwerkelijk gebeuren. Ja, wij hebben ook vol deel aan de Heilige Geest. Hoe heerlijk is dat? En hoe heerlijk is het dat de geest gewoon het vooral ook wil doen. Dat we mogen komen uit de kramp van religie. En hoe meer wij openstaan voor het werk van de geest, hoe meer uiteindelijk het woord van God in ons tot leven zal komen. En hoe meer we daardoor op Jezus zullen gaan lijken. Want dat is uiteindelijk wel het einddoel. Het einddoel is niet dat wij studiebollen worden. Dat wij ons hoofd vol hebben met de Bijbel. Het einddoel is dat we meer van de waarheid van het woord gaan snappen. Gaan ervaren. Dat we de geest gaan bekrachtigen. Dat we daardoor uiteindelijk meer op Jezus gaan lijken. Want ja, ondertussen ook die vrucht van de geest wordt uitgewerkt. Want dat is ook het woord van God. Dat ondertussen we ook eigenlijk meer uitstrekken naar de gaaf van de geest. Dat die ook in werking treden, ook in onze levens, in onze gemeente. En dat we daardoor ook de gemeente mogen bouwen. Maar het begint bij het woord. En Jezus, die de wet en de profeten vervulde, wil uiteindelijk datzelfde bewerken in ons. Dat wij ook in hem, en door de geest in ons, wij ook de wet en de profeten vervullen. En wel door zijn geest. Amen. Zullen we daar ook voor bidden? En ik wil ook bidden, eigenlijk meerdere dingen. Het kan zijn dat je hier zit en dat je denkt, van, ja, Ik zit inderdaad nog zo vaak in die kramp. Dat ik merk dat ik uit eigen kracht toch weer probeer te voldoen aan hoe God het leven heeft bedoeld. En dat dat niet is vanuit het werk van de geest in mij. Het komt niet van binnenuit, maar het is van buitenaf. Ik voldoe aan de voorwaarden. Ik voldoe aan het christelijke etiketje wat ik mezelf heb opgeplakt. Door mijn gedrag aan te passen. Maar hou je niet vol. En dan is vanochtend een moment, denk ik ook, om dat met de Heer te bespreken. Zullen we straks gewoon even ruimte voor nemen in gebed. Je zegt van, Heer, er is wel wat er aan de hand is in mijn leven. Of is het toch weer ingeslopen? Dat ik toch weer in een stukje religie ben geschoten. Een stukje, op eigen kracht maar proberen te voldoen aan de voorwaarden. En het gaat niet werken. Dat je dat ook tegen de Heer zegt, Heer, ik weet dat het niet gaat werken. Ik ga het niet volhouden. Maar wilt u het dan doen in mij, door de werking van uw geest? En misschien zit je hier wel en is de geest al een tijdje ook waarheid in jouw hart aan het planten. Dat je ergens al misschien tot de overtuiging bent gekomen van ja, ik geloof dat het waar is dat God bestaat. En dat de geest misschien nog verder is in jouw leven. Dat je gelooft van ja, het is zelfs waar dat ik ook zijn kind mag zijn door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En dat is opgestaan uit de dood. En dat je echt verlangt, maar wat mag de geest dan ook in mij komen wonen? Dat de Heilige Geest jou naar dat moment aan het toe bewegen is. Dan wil ik je uitnodigen om vanochtend de deuren van je hart wijd open te zetten. En je leven over te geven aan de Heer Jezus. En zeggen, maar dan wil ik ook dat leven leven. Dan wil ik ook die geest uitnodigen om dat ook van binnenuit in mij uit te werken. Dat ik ook meer gelijk op Jezus. Dat Hij het ook mag zeggen in mijn leven. Zullen we daarvoor bidden? En ondertussen sneak ik ook nog even het Pinkster dankoffer erbij in. Ja? Vader. Dank u wel, Heer, dat we vanuit het woord gewoon mogen zien dat er zo'n directe relatie ligt tussen woord en tussen geest. Heer, daar waar u de wetgeving gaf voor het volk, om zich uiteindelijk te kunnen afzonderen, om heilig te kunnen zijn, om anders te kunnen zijn dan de volken omheen, gaf u hen de wet. Heer, want is het heerlijk dat Pinkster ook juist die vervulling is, Heer, dat u ook al had aangekondigd, maar uiteindelijk, ik ga de wet in hun binnenste leggen. Heer, dat is Pinkster en daar dank u voor. Heer, dat u niet wilt, dat u gewoon niet langer verlangt. Dat we maar proberen vol te houden en alle regeltjes te voldoen. Heer, we weten, we zitten op een doodlopende weg. Heer, het is zo vermoeiend. Het kost zoveel energie. Heer, het brengt zoveel leven voort. En u weet, Heer, hoe we daar misschien ook wel hier zitten nu en daarin vastgelopen zijn. Heer, dat er toch weer, of nog steeds, Heer, stukken religie in ons leven zitten. Heer, dat het er weer is ingeslopen. En ik bid, Heer, dat u daarin gewoon op dit moment openbaring geeft. Heer, soms hebben we het niet eens in de gaten. Dat we niet meer van binnenuit leven, maar dat we toch weer ons dingen hebben laten aanplakken en aankleven. Heer, wilt u daar openbaring in geven op dit moment? En als je daar openbaring in ervaart, of al in bent aangesproken, dan wil ik je ook uitnodigen om gewoon even dat ook tegen de Heer in stilte uit te spreken. Dat het in je leven is. Dat je daarvan af wilt. En dat je ook verlangt dat de Heer dat gaat vullen. En gaat oplossen eigenlijk via de werking van zijn geest in jou. Dus laten we daar ook gewoon stil voor zijn. En Heer, u kent ons. U weet ook of je gewoon mensen zijn die al hebben geproefd de afgelopen periode dat u met hen bezig bent. En dat ze op dit moment misschien wel klaarstaan om hun hart echt te openen voor u. Om hun leven over te geven aan u. En als jij hier zit en je weet van ja, dat is waarheid die de Heilige Geest al in mijn hart eigenlijk heeft opgewekt. Wat al heeft voorbereid. En dit is het moment waar ik mijn leven wil geven aan de Heer Jezus. Dat ik je uitnodig om je hand op te steken. Gewoon naar hem. Heer Jezus, hier ben ik. Maar dit is ook het moment dat ik mijn leven aan u geef. God ziet jouw hand achterin. En dat je daarmee ook de uitnodiging doet. Heer, kom met uw geest in mij wonen. God ziet ook jouw hart hier vooraan. Er zijn meer mensen die ook voelen dat er aandrang aan hun hart ontstaat door het werk van de geest. Oh, dan nodig ik je uit. Zet alsjeblieft de deuren van je hart open en laat hem toe. Hij wil jou vernieuwen van binnenuit. Zijn er meer mensen die dat willen? Dan nodig ik je uit om de hand op te steken. Heer Jezus, dank u voor deze levens. God zal ook nog jouw hand achterin. Dank u voor deze levens die zich op dit moment openstellen voor u, Heer, waar u al gewoon zoveel werk door uw geest in hebt gedaan. En ik bid, Heer, reinig hen door uw bloed. Maak hen schoon. Heer, was hen schoon. En maak hen vol van uw Heilige Geest. Heer, en dat het leven, oh, dat het mag gaan borrelen van binnenuit, Heer, uw leven. Heer, breng het woord ook en de waarheid over wie u bent. De waarheid over wie ze zelf zijn. De waarheid over alles wat ze al hebben ontvangen in u, Heer. Breng het tot leven door de werking van uw geest. Help hen om uw woord ook te gaan begrijpen, te gaan lezen, te gaan toepassen. Jezus, bekrachtig hen door uw geest, Heer. Ik bid echt dat u hen vervult. En we bidden allemaal, Heer. Heer, als dat ook dat graanoffer, Heer, ook een offer was van hernieuwde toewijding en een dankoffer en een offer om het leven te vieren. Dan draag ik ook, Heer, het Pinksterdankoffer aan u op. En bid ik ook, Heer, dat u ons op het hart geeft, Heer, wat goed is om bij te dragen. Ieder van ons persoonlijk. En ik weet, Heer, dat u verlangt dat we dat gewoon naar vermogen doen. Dat we niet geven meer dan we kunnen missen. Dat we daar ook in mogen ontspannen. Maar dat we daar ook in uw geest mogen laten spreken. Heer, wilt u daar ook gewoon openbaring in geven? Dat we mogen weten wat we mogen bijdragen. En dat we ook in ontspanning, dat we dat ook met vreugde kunnen doen. Om zo uiteindelijk ook samen te kunnen investeren in de levens die u aan ons toevertrouwt. En Heer, we bidden gewoon voor ons allemaal. O Heer, maak ons opnieuw vol van uw Heilige Geest. Maak ons vol van uw waarheid. En help ons, Heer, om uw woord meer te studeren. Maar ook meer uiteindelijk, dat het meer en meer tot leven mag komen in ons hart. We hebben het zo nodig, Heer. We dwalen zo makkelijk af. Er is zo makkelijk weer een heel stuk vlees wat het voor zeggen krijgt. Soms sluipt er zomaar weer religie in ons, Heer. Maak ons vol van uzelf, Jezus, door de werking van uw geest. Heer, daar bidden we om. Kom met uw geest. Kom met uw kracht ook daarin. Maar ook met uw vrede, uw shalom. We bidden voor uw volk Israël, Heer. Voor de Joden. Heer, we bidden in het bijzonder ook voor al die Joden die ook u herkennen, Heer Jezus, als Messias en Heer. Heer, ze hebben het soms zo zwaar. Ze hebben het soms zo moeilijk, juist onder hun volksgenoten. Heer, bekrachtig hen. Laat ons als gemeente ook zien, Heer, hoe wij daarin ook een rol kunnen innemen, ook in de toekomst. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Jezus. En we verlangen, dat u daar snel zult verschijnen op de Olijfberg. Om te heersen daadwerkelijk. Jezus, kom. Halleluja. Amen.